Een kleine week geleden vond de Bitcoin halving plaats en dat was een event waar een hoop mensen en voornamelijk crypto-investeerders rijkhalsend naar uitkeken. Online was er een hoop hype, voornamelijk door de stijgingen die de halvingen hiervoor hebben gehad. En we merkten het ook bij klanten, dat daar toch ook wel een hoop enthousiasme zat en verwachting over wat die halving gaat doen. En kregen we dus ook regelmatig de vraag of mensen niet nog snel even wat bitcoin moesten kopen voor de halving en dus die verwachte stijging. Maar goed, we zijn een week verder en van die stijging is nog weinig te zien. Dus hoe zit dat? En dat is waar we deze podcastaflevering wat dieper op in wilden gaan. En punt 1, hoe zit dat?
Ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is dat mensen beseffen wat de halving nou eigenlijk inhoudt.
Ja.
Want ik denk dat het daar heel vaak fout gaat online. Dat mensen van alles roepen zonder dat ze helemaal snappen wat iets nou precies doet.
Ja, ik had zelfs een berichtje gezien van iemand die dacht dat de bitcoinprijs
gehalveerd werd.
Ja, dus dat zou niet echt iets zijn waar je rijk als het naar uitkijkt natuurlijk. Nee.
Dat is, laat wel weer ook gelijk zien dat heel veel mensen nog steeds dus wel in dingen investeren
zonder volledig te snappen. Nee, precies. Ja. Dus dat is al één puntje van feedback.
Maar ook met dit soort dingen inderdaad. Kijk, het is ook... Kijk, wij zagen ook heel die hype online. En dan is het inderdaad van, nou, na de halving gaan we naar de 100k. En dit wordt echt booming. En ja, en dan ben je nu inderdaad een week verder. En is er nog heel weinig van te zien. Maar ja, het zijn wel een beetje loze kreten. Maar je zag het bij onze klanten, wat wel heel veel losmaakt. Dus mensen krijgen echt zo'n gevoel van, oh, het is nu of nooit. Ik moet nog gauw voor de halving kopen. Of ik moet nog gauw dit, dat.
Inderdaad, ja, terwijl, een beetje FOMO.
Ja, er wordt heel erg FOMO gecreëerd en heel erg op emotie ingespeeld. Terwijl als je dus kijkt naar wat de halving nou precies is, dan is dat een beetje...
Ja.
Het wordt gewoon heel erg uit de context getrokken.
Ja. Ja, en voordat we daar misschien op induiken, dat is natuurlijk ook wat je in die vorige bullmarkt zag, hè, van 2020-2021. Dat Bitcoin ging bijna gegarandeerd naar de 100k.
Ja.
Goed, dat haalde die, ik zal niet zeggen bij lange na niet, maar goed, hij zat er nog een eentje vanaf.
Ja.
Dus dat zijn inderdaad altijd hele loze kreten. En
toen zag je ook van die verhalen op Twitter van mensen die dan hun huis verkopen en alles in Bitcoin steken, want we gaan naar de 100k, want die en die zegt dat.
Ja.
Ja, en dan ga je niet.
Nee,
ja.
En kijk, met crypto spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding, omdat... Ja, je hebt gewoon cryptocurrencies die honderden tot duizenden procenten in relatief korte tijd kunnen stijgen. Dus er kan op die manier ook heel makkelijk worden ingespeeld op die hebzucht, die FOMO,
ja,
hè, die er dan is. Maar goed, wij wilden even gaan inzoomen op de feiten en gewoon kijken naar wat doet
het nou
echt?
Ja. Ja.
En dat is een goed eerste punt, hè. Dus wat houdt die halving in? Nou ja, die halving wil gewoon zeggen dat de beloning die Bitcoin miners krijgen voor het toevoegen van een nieuw blok aan die Bitcoin blockchain, die halveert. Dus elke keer dat een miner een blok toevoegde, tot aan de halving van vorige keer, toen kregen ze 6,25 Bitcoin. Dat is eigenlijk de beloning die ze kregen. Naast nog transactiekosten, maar dat laten we even buiten beschouwing. 6,25 Bitcoin per blok. Nou, na de halving halveert dat en zit je dus op 3,125 bitcoin die ze krijgen. Dus wat dat doet, is dat het dagelijks nieuwe aanbod van bitcoin wat op de markt komt, die wordt minder. Nou, en dan heb je eigenlijk gewoon het simpele principe van vraag en aanbod. Als de vraag gelijk blijft of stijgt, hè, dus als mensen meer bitcoin gaan kopen of als het gelijk blijft op het punt waar het voor de halving was, dan zorgt dat voor hogere koersen, omdat er minder bitcoin op de markt komt, maar wel meer vraag naar is.
Ja.
Dus, maar ja, aan de andere kant, als de vraag afneemt, kan de koers ook net zo goed dalen. Hè? Dus het gaat echt om het principe van vraag en aanbod. Dus de halving, die verandert daar dan niks aan.
Nee, dat is het belangrijkste om te beseffen, dat de halving op zich doet niks met de prijs.
Nee,
de prijs wordt
niks
bepaald door vraag en aanbod.
Ja.
Dus de halving creëert in die zin betere voorwaarden voor een stijging, omdat het aanbod afneemt.
Ja.
Maar dan moet wel de vraag toenemen of gelijk blijven om ook daadwerkelijk die stijgingen te kunnen creëren.
Juist.
En dat snappen mensen niet. Mensen denken, of dat was in ieder geval wat we ons heen zagen, van oh, de heffing zorgt gegarandeerd voor een stijging, want door de heffing wordt het schaarser. Of maar dat is ook niet zo. Bitcoin kan ook niet schaarser worden dan het al is, want er is al een maximum van 21 miljoen.
Precies, ja, dat is ook een belangrijk inderdaad. Het wordt niet schaarser, het blijft 21 miljoen. Ja, er komt gewoon minder nieuwe bitcoin
precies.
op de markt.
En het doet dus ook niks met de prijs, de heffing op zich. Het creëert gewoon een betere voorwaarden voor de periode hierna eigenlijk. Ja. Maar nogmaals, dan moet wel de vraag gelijk blijven of toenemen.
Ja, ja, precies. En vorige keer hebben we natuurlijk ook over gehad, oké, wat is de prijsimpact? Of wat is de impact op de bitcoinprijs van de Amerikaanse bitcoin ETF's? Hè? Dus daar was een enorme aankoopwoede, zal ik maar zeggen, van de aanbieders. Heel veel, die waren super populair of zijn populair nog steeds. Maar goed, daar zie je ook dat de vraag wat af is genomen de afgelopen periode van die Amerikaanse ETF's. Nou, dat kan meerdere redenen hebben. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook dat heeft een impact op de Bitcoin koers. Dus dat is wat we aangeven. Als de vraag uiteindelijk afneemt, dan kan de koers ook net goed naar beneden of gelijk blijven bijvoorbeeld. Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke eerste om te snappen met betrekking tot de Bitcoin halving.
Ja, nou kijk, en dat is ook net als met de ETF's. Dat was de afgelopen 2 à 3 maanden natuurlijk best wel een grote hype. En dan is het nieuw en mensen vinden dat interessant. En bedrijven inderdaad die daar al rijkhalzend naar uitkeken, die sprongen er allemaal meteen op. Maar op een gegeven moment is daar ook een soort van de nieuwigheid vanaf. En dan denk ik dat het ook niet meer dan logisch is dat de vraag ook een beetje afneemt. Dat toch
ja,
soort van,
of in ieder geval tijdelijk.
Ja,
bedoel,
de eerste nieuwsgierigheid, dat heb je dan een beetje gehad.
Ja.
Maar dat heeft inderdaad een impact op de prijs. Want dat is gewoon letterlijk dat de vraag niet meer zo hoog is als wat het de afgelopen maanden was.
Ja.
Ja, met een hoge vraag stijgt die koers, neemt de vraag af. Dan of de stijging wordt minder of het kan dus inderdaad zelfs dalen. En zelfs met een heffing blijft dit altijd bepalend. Die vragen, dat het verschil tussen vraag en aanbod.
Ja, ja, en daarnaast, en dat hebben we het ook in de vorige podcast, toen we het over de Bitcoin ETF's hadden, ook al besproken, dat de markten vooruitkijkend zijn. En wat wil dat zeggen? Kijk, als er een gebeurtenis in de toekomst is die met zekerheid gaat plaatsvinden, dan gaan investeerders zich daar nu al op voorbereiden.
Ja.
Dus nou ja, de halving die was al lang bekend. En de historie van Bitcoin die laat zien dat er een enorme positieve prijsimpact is. Een enorme stijging. Maar ja, grote kans dat investeerders al lang een positie in Bitcoin hebben genomen en niet wachten tot die halving, zeg maar.
Nee.
Dus oké, als je kijkt naar het rendement vanaf begin dit jaar, vanaf 1 januari, zitten we nu ongeveer 50% rendement, hè, voor Bitcoin. Dus grote kans dat hier al een stukje van de halving, die excitement in de markt, al zit verwerkt.
Ja. Ja, maar je hoorde het eigenlijk vorig jaar al, heel veel van die verhalen van, oh, over een jaar is de halving dus.
Nou, dat ook. En ik denk dat, kijk, misschien die halving van 2020, als je kijkt naar populariteit en kennis over Bitcoin in het algemeen, ik bedoel, is nog een enorme weg te gaan voordat mensen echt snappen wat Bitcoin is en hoe dit soort dingen werken. Maar er zijn al wel meer mensen die snappen hoe zo'n halving werkt dan 4 jaar geleden met de halving. Dus daarvan kan je ook zeggen, die impact wordt daarvan geleidelijk aan minder. Dus dat inspelen erop. En dat is wat ik zei met die Bitcoin ETF's. De aankondiging was maanden voordat ze gelanceerd werden. Op het moment dat BlackRock zei van, hey, we hebben een aanvraag ingediend om een Bitcoin ETF in Amerika te mogen lanceren. Vanaf dat moment tot aan de lancering was er volgens mij een 70% stijging. Nou, uiteindelijk de lancering was daar en Bitcoin ging naar beneden. Dus ja, dat wil gewoon zeggen van een hoop hype en rendement kan al in de prijs verwerkt zitten.
In de fase voor de daadwerkelijke
precies.
gebeurtenis
precies.
eigenlijk.
Precies, dus dat, dat is denk ik ook een belangrijke, dat de markten vooruitkijkend zijn. Ja, dat heeft dus met elke grote gebeurtenis zo, werkt dat zo.
Ja.
Ja, een ander punt. Ik denk als je naar de historie kijkt van de Bitcoin stijging in de maand na de halving, ja, dan is het altijd, dan is het gemiddeld gezien heel beperkt geweest. 1,7% in de maand erna. Maar de stijging in de maand voor de heffing is gemiddeld 19,03% geweest. Dus de maand ervoor stijgt die historisch gezien harder dan exact de maand erna.
Dus eigenlijk wat je net zei inderdaad, van mensen gaan van tevoren er al op inspelen.
Precies,
dat de gebeurtenis er
op
is.
Op de hele korte termijn, ja. Positioneren voornamelijk grote investeerders zich al voor die, ruim voor die heffing.
Ja.
Maar goed, dat klinkt alsof de heffing misschien helemaal geen impact gaat hebben. En dat is natuurlijk niet zo. Maar het is goed om ook een andere kant van het verhaal te schetsen in ja, wat de heffing is en wat de heffing doet.
Nou, ik denk dat het vooral goed is om mensen te laten zien, wat gebeurt er nou precies? Want dat was wat we vorige keer zeiden met de ETF's. Als je online alleen maar leest van, oh, we gaan nu echt to the moon en naar die 100k en al dat soort kreten, dan, als het dan niet gebeurt, dan denk, en je weet niet waarom het niet gebeurt, dan blijft beleggen heel erg een iets met gokken en hype en afwachten.
Game, yeah.
Ja, precies. Dus het is gewoon heel goed om te snappen van, oké, ik had dit verwacht, dat gebeurt niet. Wat is daar dan de reden achter? En dat je gewoon inderdaad veel meer kijkt naar de data en de feiten, in plaats van dat je je alleen maar mee laat slepen door wat mensen online allemaal roepen.
Ja.
Dus het is gewoon, kijk, dat is het sowieso met beleggen. Van, het is zo makkelijk om door emotie te laten leiden. Maar juist op het moment dat je snapt waardoor dingen gebeuren of waardoor dingen dus niet gebeuren, ja, dan kan je die emotie ook loslaten. En dan is het gewoon een kwestie van rustig afwachten.
En aan je plannen
want,
houden.
Precies, want net, wat je net zei, van, het is niet dat wij denken dat die heffing niks gaat doen. Maar als wij kijken naar de feiten of de kennis die je hebt, dan zijn we er ook niet van ondersteboven. Of hoe zeg je dat? Het doet niks met je op het moment dat je dan die eerste week geen stijging ziet. Want je weet op basis van data dat dat heel logisch is.
Nee, klopt.
En dat is ook richting onze klanten. Ja, we kregen dan inderdaad al die berichtjes van, oh, moet ik nog gauw kopen? En dan merk je toch hoeveel emotie er nog achter zit. Ja, en dan kan je heel duidelijk onderbouwen van, dit en dit speelt er, dit is historisch gebeurd. Je hoeft je allemaal niet zo druk te maken om één zo'n event, want, en dat is gewoon, denk ik, dat geeft ook gewoon heel veel rust in het beleggen. Op het moment dat je gewoon snapt waarom dingen wel of niet gebeuren.
En dan de million dollar question. Gaat de heffing dan helemaal geen effect hebben?
Jawel.
Zeker wel.
Zeker wel.
Ja, nee, want kijk, als je verder kijkt dan die eerste maand waar we het net over hadden, dan is Bitcoin gemiddeld gezien, en dat is een belangrijke, gemiddeld gezien, met nou, ruim 3200% in het jaar na de heffing gestegen ten opzichte van 185% in het jaar ervoor. Maar goed, voordat je gelijk naar je computer rent of je telefoon erbij pakt om op basis,
ja, hier zou ik ook mijn huis voor verkopen en alles in Bitcoin steken.
Ja, voordat je nu ineens een market buy order van weet ik hoeveel geld in Bitcoin stopt. Kijk, het is natuurlijk wel belangrijk om te beseffen dat dit gemiddelde heel sterk wordt beïnvloed door de stijging na de heffing van 2012. Hè?
Was dat de eerste heffing?
Ja.
2012, ja.
Want daarna was er een stijging van bijna 8900%. Dus ja, als je het over gemiddelde hebt, dan wordt dat wel, die 3300% wordt dan wel heel sterk beïnvloed door die heffing. Maar goed.
Want je ziet ook wel dat elke heffing wordt de stijging wel minder,
wordt
toch?
Minder, ja. Maar goed, het feit is wel dat Bitcoin historisch gezien een flinke stijging maakt na de heffing. Dus lange termijn, middellange tot lange termijn, laat ik het zo zeggen, is dit gewoon een positief event voor Bitcoin en crypto in zijn geheel. Dan toch nog een kanttekening. Kijk, ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat je op de korte termijn op Bitcoin geen 10x hoeft te verwachten. Hè. Die gaat niet in één keer keer 10 na deze halving. Waarom niet? Nou ja, Bitcoin is nu simpelweg te groot als je kijkt naar totale marktwaarde ten opzichte van vorige halvings. Hè? Dus hoe meer geld er in Bitcoin komt, hoe groter Bitcoin wordt, hoe groter de marktwaarde wordt. Met andere woorden, hoe meer geld er ook nodig is om zo'n stijging teweeg te brengen.
Ja, en dat zie je dus ook inderdaad, dat bij elke halving de stijging dus ook minder wordt, omdat Bitcoin bij elke halving een stuk groter was.
Ja, precies.
Dus het is in die zin, het wordt steeds, de rendementen worden steeds minder groot, omdat het gewoon een steeds volwassenere belegging
het
wordt.
Is ook precies steeds volwassener. En dat wil ook zeggen dat het risico ook minder wordt.
Ja.
Op het moment dat het risico op een belegging minder wordt, dan is het potentiële rendement ook lager.
Ja.
Nou, dat wil natuurlijk weer niet zeggen dat je geen mooie rendementen gaat halen op Bitcoin. Dat geloven we zeker nog wel. Maar ik denk dat het meer belangrijk is dat
die
je niet
9000
de astronomische rendementen, dat je daar niet op blind staart en zeker niet door laat gek maken met alles wat je ziet en hoort online. Dus ja, maar goed, wat laat het zien als we het concluderend hebben over de halving en de dingen die we net besproken hebben?
Nou, ik denk wat ik net al kort benoemde, dat het sowieso heel belangrijk is om je dus niet mee te laten slepen met de hypes en de loze kreten online. Dat je gewoon altijd blijft kijken naar de onderbouwing en de data en de feiten.
Ja. Nou, ik denk ook, dat is inderdaad een goede, ja, want er zijn ook zoveel, je kan een hele hoop inzichtelijk maken, dat is ook één ding, hè. Dus je moet zo geïnformeerd mogelijk zijn over wat het is, wat het doet. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel dingen waar je geen invloed op hebt.
Nee.
En waar je niet eens over na kan denken.
Dat zag je ook vorige week natuurlijk met dat gedoe in het Midden-Oosten. Die spanningen aanval van Israël en die koers zakte met 10%. Oh, Iran gaat niks meer doen. Oh, hij stijgt weer met 10%.
Ja.
Maar dat je dus ook merkt van, je kan op de grafieken van alles zien en je kan er allemaal analyses op losgooien. Maar uiteindelijk is toch wat in de wereld gebeurt.
Ja.
Veel bepalender.
Ja, kijk, macro-economisch en politieke gebeurtenissen, die hebben gewoon zijn weerslag op de markt. Of dat nou aandelen zijn, crypto's of wat dan ook. Dus inderdaad, je kan halving hebben, je kan nog meer vragen hebben. Maar op het moment dat dat soort dingen gebeuren, dan kan je voor de korte termijn in ieder geval je verhaal de prullenbak in.
Ja. Het zelfs dus zo kunnen zijn dat, kijk, stel er zou wel, kijk, nu lijkt het allemaal wel weer een beetje in rustig vaarwater gekomen te zijn, maar stel er zou wel een oorlog komen, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat dit het eerste jaar zou zijn waarin er geen stijging komt na
de
halving, omdat het effect van de oorlog veel meer impact heeft dan de halving aan zich, omdat mensen toch gewoon veel meer vanuit angst reageren dan.
Sterker nog, als mensen toch graag een vergelijking willen trekken met vorige halvings, dan heb je ook al nu iets wat niet opgaat ten opzichte van de vorige halvings, want dit is de eerste keer in Bitcoin's historie dat Bitcoin een all-time high heeft behaald voordat de halving plaatsvindt.
Ja, ook dat. Ja.
Dus ja, als je kan niet één op één.
Niks is gegarandeerd.
Nee, precies. En daarom, dat vind ik ook altijd zo lastig om te zien van mensen die heel stellig zijn. Als dit gebeurt, dan dat. Heel zwart-wit.
Ja.
Ja. Nou, sowieso is het leven niet zo zwart-wit. Hè? Want wat ik zeg, er zijn zoveel dingen waar je niet over na kan denken. Maar je moet altijd gewoon rekening houden met meerdere uitkomsten. En niet zo stellig zijn in, oké, dit gaat met 100% zekerheid gebeuren. Want je weet het simpelweg niet.
Nee.
Dus ja, tuurlijk. En misschien concluderend, verwacht een supermooie stijging. Op het moment dat we alle zaken op een rijtje zetten, ontwikkelingen, dan ziet het er heel positief uit. Maar 100% zekerheid heb je nooit. En dat is gewoon een goede om te blijven beseffen.
Ja, en dus ook dat het, denk ik, wat we ook al vaker benoemen, van belangrijk om niet te veel op die korte termijn te focussen.
Nee,
want op korte termijn kan het dus anders uitpakken dan je misschien denkt.
Ja, is heel verleidelijk.
Ja, tuurlijk. Ja, en zeker inderdaad met al die mooie rendementen en prijstarkens die dan om je oren vliegen. Dan denk je, nou, kom maar op. Maar zeker met dit soort volatiele beleggingen, dat je dan toch, ja, kijk, dat wat we ook vaker zeggen over Bitcoin, voor de lange termijn is het gewoon, ja, het is zo een revolutionair iets en het heeft zoveel potentie. Dus voor de lange termijn is ook in die zin niks gegarandeerd. Maar hebben wij wel hoge verwachtingen. Maar ja, nogmaals inderdaad, wat er op de korte termijn allemaal gebeurt in de wereld, ja, dat weet je gewoon niet.
Nee.
Dus daar moet je dan niet al je hoop op stellen of heel je plan op maken of al je geld insteken. Want het blijft gewoon onzeker.